Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, van die God die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij gaan samen zingen uit de 22e psalm. En daarvan het derde vers. U smeekten zij, van mensen hulp ontbloot en zijn gered. Zij hebben in hun nood op u vertrouwd, van schaamte nimmer rood, na hun gebeden. Maar ik ben een worm van elk vertreden, een worm geen man, een spot, een smaad van mensen, die het boze volk naar zijn baldadig wensen beschimpen kan. Psalm 22, daarvan het derde vers. Uit Gods heilig en dierbaar woord gaan wij vanmiddag samen lezen uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas. En we lezen daarvan het 23e hoofdstuk, de eerste 12 versen. Dus de schriftlezing voor deze zesde Lijdenszondag vindt u in Lucas 23, de verzen 1 tot en met 12. Waar doen wij vooraf met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we nu Lucas 23 vanaf vers 1. En de gehele menigte van hen stond op en leidde hem tot Pilatus. En ze begonnen hem te beschuldigen, zeggende: wij hebben bevonden dat deze het volk verkeert en verbiedt de keizer schattingen te geven, zeggende dat hij zelf Christus, de koning, is. En Pilatus vraagde hem, zeggende: zijt gij de koning der Joden? En hij antwoordde hem en zeide: gij zegt het. En Pilatus zeide tot de overpriesters en de scharen: ik vind geen schuld in deze mens. En zij hielden te sterker aan, zeggende: hij beroert het volk, lerende door geheel Judea, begonnen hebbende van Galilea tot hiertoe. Als nu Pilatus van Galilea hoorde, vraagde hij of die mens een Galileër was. En verstaande dat hij uit het gebied van Herodes was, zond hij hem heen tot Herodes, die ook zelf in die dagen binnen Jeruzalem was. En als Herodes Jezus zag, werd hij zeer verblijd, want hij was van overlang begeerig geweest hem te zien, omdat hij veel van hem hoorde en hoopte enig teken te zien dat van hem gedaan zou worden. En hij vraagde hem met vele woorden, doch hij antwoordde hem niets. En de overpriesters en de schriftgeleerden stonden en beschuldigden hem heftiglijk. En Herodes, met zijn krijgslieden hem veracht en bespot hebbende, deed hem een blinkend kleed aan en zond hem weder tot Pilatus. En op dezelfde dag werden Pilatus en Herodes vrienden met elkaar, want ze waren tevoren in vijandschap tegen elkander.
Gemeente, wij gaan zingen uit Psalm 2, daarvan de versen 3, 5 en 7. Psalm 2, het derde, het vijfde en het zevende vers. Durft gij bestaan te twisten met mijn kracht? Zal nietig stof mij het hoogstgezag ontwringen, of weerstand bieden aan mijn geduchte macht? Ontzie mijn toorn, verdolde stervelingen. En wat er verder volgt, het derde, het vijfde en ook het zevende vers van de tweede psalm. Tijdens het zingen zal er worden gecollecteerd voor de diaconie en voor de kerk. En de extra collecte is bestemd voor de emerituskas. De Heere zegene u en uw milde gaven. Gemeente, de stof van onze overdenking voor de middag van deze zesde Lijdenszondag vindt u in het voorgelezen hoofdstuk Lucas 23 en daarvan met name de verzen 8 tot en met 12. Lucas 23, de verzen 8 tot en met 12, waarvan ik u alleen lees het achtste vers. Daar luidt het woord van God aldus. En als Herodes Jezus zag, werd hij zeer verblijd, want hij was van overlang begeerig geweest hem te zien, omdat hij veel van hem hoorde en hoopte enig teken te zien dat van hem gedaan zou worden. Tot zover Gods woord. Gemeente, we schrijven onder deze versen koning Jezus voor koning Herodes. En we letten op een drietal gedachten. Koning Jezus voor koning Herodes. In de eerste plaats horen we over de blijdschap om Jezus bij Herodes. Want er staat, hij was zeer verblijd toen hij hem zag. Dus de blijdschap om Jezus bij Herodes. In de tweede plaats horen we in dit gedeelte van het zwijgen van Jezus voor Herodes. In het negende vers. En hij vraagde hem met vele woorden, doch hij antwoordde hem niets. Het zwijgen van Jezus voor Herodes. En in de derde plaats horen we over de bespotting van Jezus door Herodes. Dat horen we in de versen 10 tot en met 12. En Herodes met zijn krijgsknechten hem veracht en bespot hebbende, deed hem een blinkend kleed aan en zond hem weder tot Pilatus. Dus koning Jezus voor koning Herodes. De blijdschap om Jezus bij Herodes. Het zwijgen van Jezus voor Herodes. En de bespotting van Jezus door Herodes. Gemeente, jongelui, daar staat hij. De koning der koningen. De Heer Jezus Christus voor koning Herodes. Daar staat de man van smarten oog in oog met die vier vorst Herodes. En er is heel wat aan vooraf gegaan. Zo in de lijdensweken volgen we die Via Dolorosa waarop Christus gaat. Wat is er niet aan vooraf gegaan voordat hij daar stond voor Herodes? Die arrestatie in de hof van Gethsemane. Dat wonderlijke moment dat hij kwam onder de olijfbomen vandaan en zijn armen uitstak. Toen die bende kwam met stokken en zwaarden. En toen het daar klonk, o wonderlijk heilgeheim, indien gij mij zoekt. Zo laat deze, wie waren dat? Die hadden geslapen, die werden aan hem geërgerd. Enzovoort, deze, laat deze heen gaan. En toen was Christus gebonden, hij gebonden, opdat hij zulke als zijn discipelen zou ontbinden. En toen was de nacht geweest bij Caiaphas, aangrijpend proces, bespot voor het Sanhedrin. En op de vroege morgen was hij gebracht naar het rechthuis van Pilatus. Was de joelende menigte vrijdagsmorgens om 6:00 bij Gabbata gekomen, met in hun midden een gebonden man, met geronnen bloed aan zijn heilige gelaat. En toen had Pilatus was de rechtszaak begonnen. En God de Vader had telkens opnieuw laten zeggen dat het een onschuldig lam is. Is het u wel eens opgevallen in de lijdensgeschiedenissen hoe vaak mensen moesten zeggen dat hij onschuldig was? Want Christus moest wel in het gericht. Dwars door het gekonkel van Pilatus heen was de hoogste rechter van hemel en aarde, die zijn gericht voltrok over zijn innig geliefde zoon, beladen met de zonden en schuld van zijn kerk. Maar telkens liet de Vader mensen zeggen, ik vind geen schuld in deze mens. Heb toch niet te doen met die rechtvaardige. Ik heb verraden onschuldig bloed. Waarlijk, deze mens was Gods zoon. Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En zo was het ook bij Pilatus. Geen schuld in deze mens. En toch, om zijn eigen hachie te sparen, Eigen eer, eigen naam, alles. Jezus maar opofferen. Zo was het bij Pilatus. Hij had van alles geprobeerd. Maar er was niks gelukt. En toen opeens hoorde hij iets. Het is ons gelezen. Toen hoorde Pilatus iets over Galilea. Als nu Pilatus vers 6 van Galilea hoorde, vraagde hij of die mens een Galileër was. En verstaande dat hij uit het gebied van Herodes was, zond hij hem heen tot Herodes, die ook zelf in die dagen binnen Jeruzalem was. Opeens ziet hij een ontsnappingspoging. Wat zeggen jullie, komt hij uit Galilea? Ah, dan valt hij niet onder mijn. Dan moet Herodes maar beslissen. En dan zendt hij de Heer Jezus met die hele bende, die zendt hij naar Herodes. En zo zien we vanmiddag staan voor koning Herodes. O, in die nacht en die dag, van de een naar de ander gesleept. God uit God, licht uit licht. Deze is mijn zoon, in de welke al mijn welbehagen is. Hebt u het in deze weken nog wel eens zachtjes gezegd? Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten. Want in die zee verzinken mijn gedachten. Dat heilgeheim van de lijdensweg van Sionsborg. Zo staat hij voor Herodes. Maar welke is dit? Want Herodes is een uitgebreide familie. Die Herodesen die worden in het Nieuwe Testament op verschillende Herodesen worden daar bedoeld. Deze Herodes waar de Heer Jezus voor staat is een zoon van Herodes de Grote. De jongens en meisjes in de kerk kennen hem. Die Herodes de Grote, dat was die man van die vreselijke kindermoord in Bethlehem. En daar is deze een zoon van. Het is Herodes Antipas. Nakomelingen van Esau, Edomieten, Idumeërs. En deze Herodes had gehoopt dat hij zijn vader zou kunnen opvolgen in het land. Maar de keizer, de Caesar in Rome, had hem maar een klein gebied gegeven. Had hem alleen dat noordelijke gebied, dat Galilea der heidenen, dat Galilea en Idumea. En Pontius Pilatus kreeg Judea en omstreken. En dat had een beetje kwaad bloed gezet. Ze waren niet bepaald vrienden, hebben we gehoord. Ze leefden wat in onmin. Omdat Herodes had gehoopt een veel groter gebied te krijgen. Deze Herodes is de moordenaar van Johannes de Doper. Deze koning Herodes is de man die Johannes de Doper zo graag hoorde preken. Maar uiteindelijk de onthoofding heeft toegestaan. En de Heer Jezus geeft hem een naam. In Lucas 13 kunnen we lezen, als er gesproken wordt over dat Herodes u wil doden, dat de Heer Jezus zegt, ga heen en zeg die vos, zie ik werp duivelen uit en ik maak gezond. De Heer Jezus noemt hem een vos. Nou, dat weten jongens en meisjes in de kerk ook, een vos. Dat is nou niet bepaald een strelende bijnaam. Sluw. Een sluwe vos. En daar staat Christus voor. Nadat de scharen van schriftgeleerde fariseeën, de kerkelijke leiders, de geestelijke leiders van Israël, hem hebben gebracht. Want de scharen heeft aangehouden bij Pilatus. De scharen heeft telkens opnieuw geroepen. Maar zo heeft Pilatus een uitlaatklep. En valt hij onder Herodes. En dan stuurt hij hem heen. Er zijn eigenlijk twee redenen. Herodes weet meer van het Jodendom. Misschien kan die hier een oplossing voor vinden. Een beetje afschuiven, dan ben ik er vanaf. Maar ook, het is ook een blijk aan Herodes dat hij hem hoog heeft staan. Het zou kunnen bijdragen aan de goede relatie. Komt vast ten goede als hij hem eert. En deze rabbi van Nazareth met die scharen naar hem toestuurt. Ik zei al, wat een lijden, gemeente. Wat een lijden van de Heer Jezus Christus. Overal te veel. Overal weggestuurd. Niemand weet raad. Van de een naar de ander. En daarna zo'n verschrikkelijke nacht. De een is hem liever kwijt. En de ander ook. is aangrijpend. Mag ik eens vragen vanmiddag? Mag ik eens vragen? Zijn er mensen die ook verlegen zijn met Jezus, die zeggen net als Pilatus, wat moet ik eigenlijk met Jezus doen? Want weet je, als ik geen zonde ken en geen schuld en ik gevoel niet de grootheid van mijn kwaad. En ik weet niet wat het zeggen wil, ja wel verstandelijk, maar ik weet niet met mijn hart wat het zeggen wil dat ik rampzalig ben. Wat moet ik dan met Jezus doen? Wat moet ik met een zaligmaker en een verlosser doen? O, we zien hier, ze zijn hem soms liever kwijt dan rijk. Of mag je vanmiddag zeggen, niet met Jezus verlegen zoals Pilatus, maar om Jezus verlegen. Zijn mensen die om hem verlegen zijn. Die zeggen vanmiddag niet, wat moet ik met Jezus doen, maar die zeggen, wat moet ik zonder hem doen? O, dat hij zich aan mij openbare. Dat ik hem mag kennen als de zaligmaker en verlosser. Vanwege mijn hemeloge schuld. Die hebben iets geleerd van dat wij toch rechtvaardig, wij ontvangen straf. Waardig hetgeen we gedaan hebben. Maar die krijgen begeerte en verlangen naar een verlosser en zaligmaker. Je zou zeggen, zo is het bij Herodes ook. Want er staat dat Herodes verblijd was dat hij Jezus zag. Herodes, het komt goed uit. Want Herodes is juist ook in Jeruzalem. De dagen van het Pascha is hij in Jeruzalem. Hij heeft midden in de stad een paleis, vlakbij de tempel. En Herodias, zijn vrouw, is er ook bij. Die Herodes wilde zich ook meestal voordoen als toch wat onderwezen in de Joodse religie. Ze onderhielden de wetten en ze voedden hun kinderen op volgens de wet en de profeten. Ze waren ook besneden, het waren Edomieten. Maar ze wilden juist ook voor het Joodse volk wat meeleven. Ze hielden ook de feesten en daarom bij het Pascha was Herodes ook in Jeruzalem. Als dan in die vroege morgen het gerucht in zijn paleis komt, dat er een schare komt met Jezus van Nazareth, dat ze die bij hem brengen, die gevangenen, dan staat er dat hij zeer verblijd wordt. Dat is wonderlijk. Blij met Jezus. Dat is wonderlijk. Zeer verblijd staat er. Grote vreugde kwam er in zijn hart. Waarom is hij zo verheugd? Wat geeft hem nu de blijdschap als hij Jezus ziet? Want er staat, toen hij Jezus zag, werd hij zeer verblijd. Want hij was van overlang begeerig geweest om hem te zien. Al een hele tijd zag hij uit om Jezus te ontmoeten. En daar zou je over kunnen denken vanmiddag. Zijn de mensen in Schravenpolder die van overlang al uitzien? En wie grote blijdschap het zou zijn als die zaligmaker in het gewaad van zijn woord mocht worden aanschouwd. Dan zou je toch blij zijn als je op huisbezoek mensen hoort die al overlang begeerig zijn om de Heer Jezus te kennen, om hem te zien. Want er staat, hij had veel van Jezus gehoord. Hij had veel van hem gehoord. Had veel gehoord van de wondere werken en van de wondere woorden van de zaligmaker. En hij had hem nog nooit ontmoet. Hij begeerde overlang, eigenlijk al 2 jaar, dat de Heer Jezus rondging om hem te zien. En toch moeten we vaststellen dat het een hele verkeerde begeerte was. Het was niet de heilbegeerte. Lucas is de enige die dit opschrijft. En het is waarschijnlijk zo dat via Johanna, dat was de godvrezende vrouw van Gusas, de rentmeester van Herodes, dat Lucas het daarvan gehoord heeft. Dat hij zo uit dat paleis dit gehoord heeft, dat Herodes al zo lang begeerig was om Jezus te zien. Maar weet je wat de diepste reden was? Herodes was ongerust. Er was een innerlijke onrust in zijn hart. Die moord op Johannes de Doper, daar werd hij soms nog 's nachts van wakker. En in zijn geweten sprak dat. Er staat in Lucas 9. En Herodes de viervorst hoorde al de dingen die van Jezus geschieden. En hij was twijfelachtig. Omdat van sommigen gezegd werd dat Johannes de Doper was opgestaan. En Herodes zei, Johannes heb ik onthoofd, wie is nu deze, van welke ik zulke dingen hoor? En hij zocht hem te zien. Het was een hartelijke begeerte om Jezus te zien. Want hij geloofde in bijgeloof dat Johannes de Doper was opgestaan. En dat gaf hem zo'n onrust. Er was vrees en wroeging in zijn geweten. Hij had nogal wat gedaan. Dan kwamen die preken van Johannes weer in zijn gedachten. Hij hoorde hem graag, staat er in de Bijbel. Hij hoorde hem graag preken, die Johannes, die wonderlijke verkondiger die in de gevangenis zat. Hij riep hem vaak om te preken. En wat had Johannes hem eerlijk behandeld, want Johannes was een prediker die de zonde aanzegde. En die alle eigen gerechtigheid afwees. Johannes had hem verkondigd, de bijl ligt al reden aan de wortel van de boom. Alle boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen. En hij hoorde dat graag. En hij herinnert zich die preken. Maar hij ziet ook in zijn gedachten nog die vreselijke verjaardag. Hoe was het zo ver gekomen? Had beloofd aan zijn dansende, die dansende Herodias. Die dochter van Herodias. En hij had beloofd, vraag het maar. En door haar moeder geïnfecteerd, had ze gevraagd het hoofd van Johannes de Doper op een schotel. En wat was Herodes bedroefd geweest. Maar om de eed die hij had afgelegd, kon hij niet anders. En dat ingrijpende had hem achtervolgd bij dagen en bij nachten. Soms was hij het weer vergeten, soms dacht hij er weer aan. En toen hoorde die van Jezus. En die leek zo op Johannes de Doper. En daarom begeerde die hartelijk om hem eens te zien. En daarom was die verblijd toen die hem zag. Was dit nou die opgestane Johannes de Doper? Hij was nieuwsgierig. Want hij wilde graag een teken zien staan. Hij wilde graag een teken zien van de Heer Jezus, zegt vers 8b. Hij wilde die beroemde wonderdoener, die wilde die ook wel eens zien. En hij hoopte enig teken van hem te zien. Kamptekening zegt, dat is uit enkel nieuwsgierigheid, welke Christus niet wil voeden. Dus uit enkel nieuwsgierigheid wilde hij een wonder zien en wilde hij Jezus zien. En dat heeft de Heer Jezus nooit gedaan. De Heer Jezus moet voor hem een wonderteken doen. Herodes is anders als Pilatus, dat moeten we bedenken. Pilatus was een heiden en Herodes was een kerkmens. Herodes is het type van iemand die leeft bij het woord. Indrukken soms onder het woord. Maar die ondanks de indrukken van de preken van Johannes de Doper de zonde aan de hand hield. Komt u dat erg onbekend voor? Jonge vrienden, wel eens indrukken onder de preek. Wel eens geraakt en zeggen als je naar huis gaat, zo kan het eigenlijk niet verder. Als dat waar is wat de dominee iedere zondag preekt. Maar dan toch weer de zonde vasthouden. Toch weer doorgaan op je zondeweg. O, soms moeten belijden dat het waarheid is wat er uit Gods woord wordt verkondigd. Herodes was zeer verblijd, maar het was geen ware begeerte. Het was geen verlangen om Jezus te zien. Hij ziet het in één oogopslag. Dit is Johannes de Doper niet. Hij ziet het als hij hem ziet direct, deze geboeide man. Nee, daar hoeft hij niet bang voor te zijn. Dit is Johannes de Doper niet. En daarom is hij verheugd. Daarom is hij verblijd. O Herodes, bedenk toch. Bedenk toch bij al je overwegingen, dit is degene van wie Johannes gezegd heeft, die na mij komt, is meerder dan ik. Dit is nou degene van wie Johannes gepreekt heeft, dat hij zal dopen met de Heilige Geest en met vuur. O Herodes, val hem toch te voet. Dit is degene waar Johannes van gezegd heeft dat hij het lam Gods is, dat de zonde der wereld wegneemt, val hem dan toch de voet. Mag ik het vanmiddag zo tegen jou zeggen, die net als Herodes misschien wel eens geraakt ben en dan weer voortgaat. Als vanmiddag die lijdende Christus weer in het gewaad van het evangelie wordt verkondigd. O, val hem dan toch de voet. Smeek dan of onze ogen geopend mogen worden. Smeek dan of je van hem mag ontvangen een hart wat hem mag kennen. Want hij is de verlosser en zaligmaker. Zijn naam is Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Lang begeerig geweest om Jezus te zien. Maar wat verwachtte hij? Mag ik nog eens vragen, zitten er vanmiddag thuis of in de kerk, die al lang begeerig zijn om Jezus te zien, maar dan anders als Herodes, die niet begeerde hem te zien om wonderen te zien. Want die hebben geleerd, hij is geen tovenaar, maar hij is de enige middelaar. Die begeren hem te zien, omdat hij die van God gezonde zaligmaker is, in wie nu alleen alle zaligheid te vinden is. Die over de wereld gaan met die vraag, wat moeten wij dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Zulk een die waarachtig en rechtvaardig mens is en nogthans sterker dan alle schepselen, die tegelijk waarachtig God is. Zijn er die begeerig zijn om voor het eerst of opnieuw deze Jezus Christus, deze middelaar te zien? Niet om wonderen te zien, maar tot redding en tot zaligheid van hun zielen. Om hem te zien, die middelaar Gods en der mensen, die gekomen is om zijn ziel te geven tot een losprijs, tot een rantsoen. Begeerig om Jezus te zien. Ik zie Zacchaeus in de boom zitten. Daar staat het ook van. Hij was begeerig om Jezus te zien. Maar daar ligt een hele andere verlangen, een andere begeerte. Heel de wereld en al zijn geld kon hem niet meer vervullen. En hij had alles tegen, want hij was klein van gestalte. Maar hij begeerde Jezus te zien, daar zit hij in de boom. En Jezus voorbijgaande zag Zacchaeus. Zulke die door Gods genade, door de Heilige Geest, iets van die begeerte en dat verlangen kennen. Och, dat ik hem zou mogen aanschouwen. Dan gaat hij niet voorbij. Dan doet hij niet net als bij Herodes. Maar waar dat heilbegeerige verlangen door de Heilige Geest is gewerkt, die begeren hem te zien. Die begeren hem te volgen. Die begeren hem te kennen, ook in de gangen van zijn vernedering. Die door de Heilige Geest begeerig zijn gemaakt. Och, dat ik hem kenne. Geef mij Jezus of ik sterf. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Wat zijn die verblijd, als ze in het evangelie iets mogen horen van deze zaligmaker. Hebt u hem wel eens gezien, kinderen van God? Is het lang geleden dat u een blik mocht krijgen op hem? Niet alleen in zijn profetische bediening, de woorden des eeuwige levens, maar ook iets van zijn priesterlijke werk mogen aanschouwen. In het zien op Jezus ligt toch de zaligheid en de vrede en de verzoening. Isaac Ambrosius schreef er 985 bladzijden over het zien op Jezus. Ik heb het al vaker gezegd misschien, maar zouden wij, kinderen van God, zou u een half A4'tje kunnen volschrijven wat het zien van Jezus voor u betekent. O, laten we dat in deze lijdensweek ons maar eens afvragen. Een andere begeerte als Pilatus, maar die ware zielenblijdschap die er mag zijn, bij door onweder voortgedrevene ongetroost als ze iets mogen zien van wat er in zijn persoon en werk te vinden is aan zaligheid. En wie hij wil zijn voor ellendige en ootdruftige, hij zal ze verschonen aan armen uit gena, zijn hulp ter verlossing tonen. Je leest het van de discipelen, soms in grote nood en omstandigheden, en de discipelen waren verblijd dat ze Jezus zagen. Kennen we daar iets van door genade? onze eerste gedachte. Dan gaan we naar de tweede gedachte, het zwijgen van Jezus voor Pilatus. Want dan lees ik in het 9e vers, en hij vraagde hem met vele woorden, doch hij antwoordde hem niets. Er staat koning Jezus voor koning Herodes, een verblijde Herodes. Dan volgt er opnieuw een verhoor. Dan gaat de viervorst gaat hem vragen. En die blijft vragen. Er staat, in het Grieks staat het in een werkwoordsvorm dat hij eigenlijk steeds door blijft vragen. Bij de voordeur blijft hij hem vragen. En Christus antwoordt niet één woord. Vragen om een teken wat de Heer Jezus niet doet. Hij doet geen tekenen op verzoek. Hij is geen wonderdokter. Hij doet geen tekenen zoals hier Herodes vraagt. Het is eigenlijk een wonder dat hij geen teken doet. Weet u wat ik vaak dacht in delen in de lijdensgeschiedenis? Is het eigenlijk geen wonder dat die geboeide Jezus die daar staat, bespot, geslagen, bespogen, dat hij niet een wonder doet? Dat hij niet vraagt, of net als bij Korach, Datan en Abiram, de aarde zich opent en heel die spottende menigte wegzinkt in de eeuwige nacht? Is het geen wonder dat hij niet bidt om 12 legioenen engelen? Zie zijn gewilligheid. Hij liet zich binden, hij liet zich leiden, hij liet zich ondervragen. Zo bereidwillig is nu deze Christus, die almachtige zaligmaker zou wonderen kunnen doen. Maar hij doet geen wonderen als dat gewenst wordt. Ik lees in Lucas 11. En dit is een boos geslacht. Het geslacht vraagt om een teken. En hetzelfde zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet. Hij antwoordt niet één woord. Vele woorden worden er gevraagd. Doch hij antwoordde niets. Dat is wat. Christus daar belasterd en hij zwijgt. Vele woorden, een langdurig verhoor, 2 koningen tegenover elkaar, een zoon van Jacob en een zoon van Esau, het vrouwenzaad en het slangenzaad, het gezegende lam tegenover een vos, Christus Jezus tegenover Herodes. Wat zien we hier en hij spreekt niet één woord. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Doch hij keurt eigenlijk Herodes niet eens een blik waardig. Hij erkent hem niet als de koning. De moordenaar van de voorloper, de moordenaar van zijn Johannes. Die keurt hij geen blik waardig en geen woord. Doch Jezus zweeg stil. Daar zit iets in van, werp geen paarden voor de zwijnen. Want weet u dat in uw leven? Als nou een ellendige en een noodruftige zondaar vraagt. Als je nou als een bedelaar in al je verlorenheid en schuld smeekt om een woord. Dan zal hij spreken. Dan zal hij op zijn tijd antwoorden. Nee, hij antwoordt niet op zulke vragen als Herodes. Maar zie, Bartimeus is zitten daar aan de weg. En hoor hem eens roepen, die ellendige bedelaar in al zijn zonde en ellende, in al zijn gebreken. En de scharen zeggen, hou maar op. Maar dan blijkt hij antwoord. Want hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Dan zal hij in zijn ontferming gaan antwoorden. Deze Christus, wat een scherpe tegenstelling. Jezus antwoordde niets. Bij Pilatus en bij Caiaphas zegt hij nog iets. Maar bij Herodes niet één woord. De mond der waarheid, Jezus Christus. Hij zwijgt. En wat ligt er in dat zwijgen een les? Want zijn zwijgen leert ons. Zijn zwijgen is goud. Hij zwijgt voor Herodes. En in dat zwijgen ligt zoveel afgebeeld. Het is een sprekend zwijgen. Het is een plaatsvervangend zwijgen. Het is een voorbeeldig zwijgen, als hij daar zwijgt voor Herodes. Voordat we daar nog op letten, gaan we eerst samen zingen. En dat doen we met de 22e psalm opnieuw. En daarvan het 6e vers dit keer. Wees dan mijn hulp, houd u niet ver van mij. Mij prangt de nood, benauwdheid is nabij. En wat er verder volgt in het 6e vers uit de 22e psalm. En hij vraagde hem met vele woorden, doch hij antwoordde hem niets. En de overpriesters en de schriftgeleerden stonden en beschuldigden hem heftig. Stroom van beschuldigingen komt op hem af. En Jezus zwijgt. Hij heeft heel veel gesproken. Wat heeft hij gesproken in die 3,5 jaar dat hij rondging? Woorden des eeuwige levens gesproken. Want hij was de mond der waarheid. Maar hier zwijgt hij. Wat kan dat in een leven van een kind van God? Wat kan dat een strijd geven? Als we iets kennen van zijn spreken in ons leven. Als we weten van zijn stem. En we mogen weten dat is de stem van mijn liefste. Dan kan het zo lang geleden zijn dat hij gesproken heeft. Hij kan ook zwijgen in zijn liefde. Wat kan je dan verlangen om een woord van zijn gezegende lippen te horen? Bij Herodes, hij zwijgt. Dat zwijgen, zei ik al, is eigenlijk goud, want hij werpt geen paden voor de zwijnen. De kanttekening zegt, kanttekening 60, om daarmee te kennen te geven dat deze zaak zo ongegrond was, dat ze niet waardig was om beantwoord te worden. Hij keurt hem geen antwoord waardig. Hij zwijgt. Ik zei, dat is een sprekend zwijgen. Daar gaat een sprake van uit. Daar blijkt zijn grootheid en majesteit. Dat hij al die spotters met Herodes geen woord waardig acht. Wij zouden denken, ik wel. Heer Jezus, zeg toch iets. Zeg iets tegen deze spotters en tegen deze menigte. Bestraf ze met de woorden van uw lippen. Waarom houdt u zich zo stil? Hij draagt een diepe vernedering. De smaadheid is op hem gelegd. Hij zwijgt, ondanks alles wat hem overkomt. En nogmaals, gemeente, een zwijgende Jezus. Wat kan dat voor een kind van God een strijd betekenen? Als hij zo zwijgt in je leven. Kent u een sprekende Jezus? Kent u zijn stem? Weet u die te onderscheiden? Door de prediking van het woord, door de stem van een dienaar, als hij gaat spreken woorden des eeuwige levens. Zijn er ogenblikken in uw leven dat u mocht zeggen, ja, dat is de stem van mijn liefste. Hij komt, springende op de bergen, huppelende op de heuvelen. Als hij de scheiding gaat wegnemen die wij maken. En als hij gaat spreken woorden van leven, woorden van zaligheid, woorden van troost. Denk eens aan die Canaanese vrouw. Het gaat over een zwijgende Jezus. O, met de nood van haar leven roept ze hem na. En de discipelen zeggen, maar laat ze van ons. En Christus zegt, ik ben gezonden tot de verlorenen van het huis Israëls. Vrouw, je valt er buiten. Maar ze houdt aan als een hondeke. Ze houdt aan, aanhankelijk, worstelend, aanhoudend. En dan gaat Jezus spreken. Kent u die worsteling aan de genadetroon, de worsteling bij zijn woord, om hem te horen spreken? Want hij spreekt woorden van wijsheid. Leven van zijn kinderen, hij spreekt woorden van troost en van zaligheid. Maar hij kan ook zwijgen, opdat ze des te begeeriger zouden zijn naar de woorden des eeuwige levens. Maar ik zei, zijn zwijgen was ook een plaatsvervangend zwijgen. Want we lezen in Jesaja 53, als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt, doch hij deed zijn mond niet open, als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders. Hij zweeg. Petrus schrijft in zijn brief. Want als hij gescholden werd niet wederschold. Als hij leed niet dreigde. Die zwijgende Christus is ook een plaatsvervangend zwijgen. Hij zwijgt uit eeuwige liefde tot zijn volk. Hij zwijgt vrijwillig. Hij heeft de schuld op zich geladen en hij gaat die weg in bereidwilligheid. Hij zwijgt, omdat hij hun schuld op zich geladen heeft. Hij zwijgt, omdat hij de vloek draagt. Hij onschuldig, die geen zonde gekend of gedaan heeft, heeft God zonde gemaakt. O, hij wil veroordeeld worden. Hij wil die weg gaan. Hij gesmaad, zoals ook het avondmaalsformulier zegt, daarna ontalrijke smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden, onschuldig ter dood veroordeeld, opdat wij voor het gericht God zouden vrijgesproken worden. O, die zwijgende Jezus, plaatsvervangend als borg, als dat lam van God staat hij daar. Want als Christus één woord gezegd had, tot zijn verdediging, als die één verontschuldiging had aangevoerd, dan was het eeuwig kwijt. Daarom, hij antwoordde hem niet één woord. Zo betaalt Sions borg al dat onzalige spreken van zijn kinderen. Zo betaalt hij Adams verontschuldigingen, Abrahams leugens, Jacobs onverenigd zijn met de weg die de Heere met hem hield. Zo verzoent hij Petrus verloochening, die gezegd heeft, ik ken de mens niet. Zijn zwijgen, daarmee verzoent hij kinderen van God al uw ijdel spreken, al uw ijdele woorden, al uw onnodig klagen, al uw onverenigd zijn met de weg die de Heere met u gaat. Zo doet hij verzoening over al dat onheilige spreken van zijn kinderen. Jezus zweeg stil, o, zo zwijgt hij, opdat er verhoring zou zijn voor u, in al uw noden. Die zwijgende borg is eigenlijk sprekend, een sprekend voorbeeld. Maar het is ook een voorbeeldig zwijgen. Want daar ligt ook een les in voor Gods kinderen. Jezus zweeg stil bij alle spot, bij alles wat over hem heen kwam. Nou worden Gods kinderen geroepen, zijn voetstappen te drukken. Nou moeten zij vanuit Christus leren te zwijgen als alle spot en hoon over hen gaat. En wat is het een grote genade om uit Christus bediend de hand op de mond te mogen leggen. bij alle spot en hoon, om zoals Petrus het zegt in zijn brief, als gij wel doet en daarover lijden moet, is genade, want hiertoe zijt gij geroepen, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zou drukken. Nu met een zwijgende mond alle spot en hoon ondergaan. Dat kan nooit in onszelf. Vlees en bloed leert ons dat niet. Maar een zwijgende Jezus door het geloof te mogen kennen, uit hem bediend. Zwijgen, zwijgen tegenover de Heere. Met die opstandige waaroms. Zwijgen tegenover de Heere als die onbegrepen wegen gaat. Zwijgen als die verbittering opkomt in ons hart. O, uit deze zwijgende Jezus bediend, mag een kind van God wel eens in de grootste smarten zeggen, het ga zo het wil, stel u gerust, zwijg Gode stil, zijn hulp zal blijken, hij is mijn rots, mijn deel, mijn hulp in nood, zwijgen, ook tegenover de smaders, ook tegenover de lasteraars, zwijgen, bediend uit Christus. U kent de voorbeelden in de Heilige Schrift. Daar staat Aaron in het woestijnzand. Er liggen twee van zijn zonen getroffen. Ze hebben onheilig vuur gebracht op het altaar. Zijn in de goddelijke toren zijn ze neergeveld. En dan staat er zo treffend, doch Aaron zweeg stil. Alleen bediend uit die komende Christus. Alleen bediend uit een zwijgende Jezus. Kan Aaron zwijgen in de grootste smarten. Zwijgen onder allerlei wegen van verdrukking. Uit Christus bediend. Dan mogen ze wel eens zeggen, die als hij geslagen werd, niet dreigde. Die als hij verdrukt werd, o, wat een zegen uit hem bediend. Dan mag het gebed wel zijn in de lijdensweken van al Gods kinderen. O zoon, maak ons uw beeld gelijk. Zijn zwijgen voor Herodes was een plaatsbekledend zwijgen, was een sprekend zwijgen, was een borgtochtelijk zwijgen, was ook een voorbeeldig zwijgen. Maar dan was er nog een derde gedachte, de bespotting van Jezus door Herodes. Want dan wordt door dat stilzwijgen van Christus, wordt Herodes gekrenkt. Dat weigeren van een teken. En dat bij de koning, dat zette kwaad bloed. Nou gaat hij zichzelf wreken. Nou voert hij zijn hofhouding aan om de bespotting te doen. Er staat dat hij en zijn soldaten bespotten Jezus. Zijn lijfwacht en de soldaten om hem heen, ze verachten hem en ze bespotten hem, staat er. Zoals vers 11 het ons zegt, Herodes en zijn krijgslieden, dat zijn zijn lijfwacht en degene om hem heen, hem veracht en bespot hebbende, deden hem een blinkend kleed aan en zond hem weder tot Pilatus. Een bron van spot barst los. O, wat heeft Christus een spot en een hoon moeten ondergaan. In die nacht en die dag, spot en hoon, ze hebben zich vermaakt met hem. Dan staat er dat ze hem een kleed aandoen. Als hij daar gebonden staat en ze spotten met hem, en dan doen ze hem een erekleed aan. Herodes, zijn geweten is nu niet meer angstig. Want hij heeft nu gezien wat hij overlang begeerde. Hij heeft nu gezien dat het Johannes de Doper niet is. En nu is er geen angst meer. Nu barst hij los met geweld. Ze doen hem een blinkend kleed aan. Een koninklijk gewaad, zoals de kanttekening ook zeggen. Een wit blinkend koninklijk kleed. Hier gaan ze spotten met zijn koninklijk ambt. In de leidersgeschiedenis is hij eerder bespot. En ik denk dat ook jongeren wel weten, daar is hij bespot in zijn profetisch ambt. Bij Pilatus hebben ze een kleed over hem heen gedaan en hem geslagen en gezegd, wie heeft geslagen? Daar wordt gespot met zijn profetisch ambt. Hier bij Herodes wordt hij bespot met zijn koninklijk ambt. Hij, de overste van alle koningen der aarde. Ze gaan hem bekleden met een koningsmantel. Een speciale toga, kandidaten voor voor geleerdheid of kandidaten, prinsen, voor koningen, die kregen zo'n kleed, een blinkend wit kleed. En dan gaan ze hem bespotten met dat blinkende spotkleed aan. Maar gemeente, wat ligt daar toch ook een geheim in? Nou draagt hij het spotkleed om naakte zondaren te gaan bedekken. Nou draagt hij, Sions borg, het spotkleed en hij wordt als koning bespot. Omdat koningen, want dat waren we, waren versierd met Gods beeld, we hadden een drievoudig ambt. Maar wij zijn geen koningen meer zoals Adam in het paradijs. Maar wij zijn zonder slaven geworden om eigen schuld. Maar nou staat hier de tweede Adam, Jezus Christus. En hij met een koninklijk kleed, een blinkend spotkleed bekleed. Opdat hij naakte zondaren zou gaan bekleden. Hij gaat met dat spotkleed naar Golgotha. Om een mantel des heils te weven. Om klederen des heils te verwerven. Hij gaat in een spotkleed. Opdat nou de zijne, ontklede koningen, diepgevallen zondaren opnieuw worden bekleed met een koninklijk kleed. Dat witte kleed, dat predikt ook voor Gods kinderen die door het geloof mogen zien. Dat predikt zijn heiligheid, zijn volkomen onschuld. Dat heilige Godslam in een wit koninklijk kleed, smetteloos, onnozel, heilig, koninklijk kleed. En zo wordt hij als een pseudo-koning bespot door de soldaten. En zo wordt hij als een pseudo-koning teruggezonden naar Pilatus. Daar gaat hij weer. Daar gaat hij weer naar Pilatus door de straten van Jeruzalem. Die joelende menigte eromheen. En zo komt hij terug bij Pontius Pilatus. En dan staat er iets wonderlijks. Dan staat er: en Pilatus en Herodes werden op die dag vrienden, want ze waren van tevoren vijanden. Dat is heel opmerkelijk. Mensen die totaal niet met elkaar overweg kunnen, politieke partijen die hele andere standpunten hebben. Maar tegen Jezus worden ze vrienden. Is u dat wel eens opgevallen? Vijanden net als Pilatus en Herodes. Maar als het gaat om de zaak van de Heer Jezus Christus, als het gaat om Christus, worden ze vrienden. Dan leggen ze alle vijandschap af. In de vijandschap tegen Jezus zijn ze één. Johannes Calvijn zegt: gemeenschappelijke godsdiensthaat doet ook nu dikwijls de goddelozen de handen ineenslaan, zodat zij wel eens met elkaar, die niets met elkaar te doen willen hebben, samenrotten tegen de naam van God en de naam van Christus. Vanaf die dag werden ze vrienden. En zo wil de geschiedenis door ook vandaag. Mensen tegen God en zijn woord en zijn dienst, ook in ons vaderland. Samen verbonden, tevoren vijanden, maar ze werden vrienden. In de vijandschap tegen God en Christus gaat alles één. Dan trekt de wereld en alles tezamen. Ze werden vrienden. Kom, mag ik eens vragen vanmiddag aan jullie jonge vrienden: wie zijn onze vrienden? Wie zijn onze vrienden? Ik lees in de Bijbel over allerlei vriendschap, hier ook. Maar wie zijn onze vrienden? Zeg me wie uw vrienden zijn en ik zal zeggen wie u bent. Heulen we samen met anderen tegen God en zijn woord, tegen God en zijn trouw, tegen God en zijn zoon? Of mag je het vanmiddag zeggen: ik ben een vriend, ik ben een metgezel van alle die uw naam ootmoedig vrezen en leven naar uw goddelijk bevel. Tevoren vijanden en nu worden ze vrienden, staat. Weet je wat ik dacht? Dat is nou zo'n wonder, dat kan nou vanmiddag ook nog van een vijand een vriend worden. Dan kan de Heere door de kracht van zijn Heilige Geest en door het zaad van zijn woord van een vijand een vriend maken. Hier wordt Herodes van een vijand een vriend van Pilatus. Maar zo wil God door zijn woord en geest van vijanden nog vrienden maken. Als hij door zijn goddelijke liefde je inwint. Als hij door de kracht van zijn genade je stilzet vanmiddag. En je als een geestelijk doden, als een vijand van God en zijn woord. Een vijand van God. Zijn woord mag horen. Dan wordt een vijand een vriend. Je houdt overal tegenuit. Tegen nodigingen, tegen waarschuwingen, tegen slagen, tegen roepstemmen. Maar één ding niet. Als hij, die almachtige goede tieren God, iets van zijn liefde uitstort in je hart. dan word je van een vijand een vriend. En dan worden ook Gods kinderen je vrienden. Dan wordt het waar, ik ben een vriend, een metgezel van alle die uw naam ootmoedig vrezen. Als dat gebeurt in uw leven, dan ga je je vijandschap ontdekken. Dan ga je vijandschap zien. Misschien voor die tijd dacht u net als Saulus van Tarse, menende goden een dienst te bewijzen. Maar toen de Heilige Geest u stilzette op de levensweg, in dat wonder van wederbarende genade, toen ging u zien, een vijand van God, een vijand van Christus, met alles wat ik doe. Maar dat is nou zo'n wonder, dat is een noodzakelijk wonder. Maar dat wil Hij werken op grond van die lijdende en stervende borg. Die heeft dat verworven. Dat nu vijanden tot vrienden kunnen worden gemaakt. En kinderen van God. Deze borg in zijn lijdensgangen na te gaan. Hier voor Pilatus, hij zweeg. Maar hij weet vanuit het diepst van zijn hart en zijn alwetendheid. Wat uw begeerte is. En als er dan zijn die begeerig zijn om deze Jezus te zien. Dan zal hij op zijn tijd de schellen van de ogen nemen. Opdat ze mogen zien. En het zien van hem is de zaligheid. Is de vrede. Is de verzoening. Die geeft vreugde. Een vreugde die de wereld niet kent. Daarom zoek de Heere terwijl hij te vinden is. En Gods kinderen mogen zien op dat kleed. Dat bruiloftskleed wat hij verwierf, een spotkleed, opdat de kerk bekleed zou worden met klederen des heils. En dan zullen ze eeuwig verblijd zijn. Waarom? Omdat ze Jezus zien. Eeuwig zien op het lam. Eeuwig zich vermaken in zijn gezegende persoon. Johannes heeft ze gezien, heeft ze horen zingen. Ze zongen het lied van Mozes en het lam, tot in alle eeuwigheid. Ik heb eens gehoord dat een dominee zei, een ander kerkverband, bij de bediening van het avondmaal, vroeg hij aan een van de avondmaalgangers, geef jij maar eens een versje op. En toen zei die mevrouw, die zei, laten we maar zingen het lied van Mozes en het Lam. Toen zei de dominee, daar kennen we hier wel de woorden van, maar daar kennen we hier nog niet de wijs van. Hier kennen ze de woorden, die leren Gods kinderen kennen. En straks mogen ze de wijs in de hemelse heerlijkheid zingen. Omdat Jezus zweeg, mogen zij eeuwig zingen van Gods goede tierenheen. Kom, wees toch begeerig om hem te zien. Amen. Heren, wil u er iets van gebruiken? Wil u geven dat er iets door de kracht van uw geest in onze harten mag zijn? Heb dank voor uw hulp, doe verzoening over al het onze, kroon het uwe. Wil zijn met de gemeente in het verdere van deze dag. Help u de broeder die vanavond zal voorgaan in de leesdienst. En wil zo uw koninkrijk hier doen komen. Koning Jezus. Hij vergadert nog onderdanen. Want hij zal nooit zonder onderdanen zijn. Tot aan het eind van de wereld toe. O mag het aan onze beden zijn. Zo doe hij. Ook aan mij. Hoor vanuit de hemel. Vergeef. Verzoen. En verheerlijk uw grote naam, drie-enig God, want u zij al de eer. Amen. Gemeente, wij zingen tot besluit uit Psalm 89 en we zingen daarvan het 12e vers. Psalm 89, vers 12 is onze slotzang. ontvang nu de zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.